Goedemorgen, broeders en zusters. Ik wil jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus Christus. En we zijn opnieuw dankbaar dat we weer hier in jullie midden mogen zijn. Ik wil, zoals jullie zien, hier weer over de offers spreken deze morgen. En ik zal er straks iets meer over zeggen, maar ik wil eerst met jullie te beginnen te lezen in Leviticus hoofdstuk 2. De laatste aantal keren dat ik hier geweest ben, hebben we over de 5 brandoffers gesproken. En deze morgen is het graanoffer, het spijsoffer aan de beurt. En dat vinden we in Leviticus hoofdstuk 2. Daar wil ik beginnen te lezen bij vers 1. Leviticus 2, vers 1. Wanneer een persoon de Heere een graanoffer als offergave aanbiedt, dan moet zijn offergave meelbloem zijn. Dan moet hij er olie en er wierook op leggen. Dan moet hij het naar de zonen van Aaron, de priesters, brengen. En één van hen moet een handvol nemen van de meelbloem en de olie. Met al de bijbehorende wierook. En de priester moet dit als gedenkoffer ervan in rook laten opgaan op het altaar. Het is een vuuroffer, een aangename geur voor de Heere. Wat nu van het graanoffer overblijft, is voor Aaron en zijn zonen. Het is allerheiligst van de vuuroffers van de Heere. Vers 4, en wanneer u als offergave een graanoffer aanbiedt dat in de oven gebakken is, moet het ongezuurde koeken van meelbloem zijn, met olie gemengd en ongezuurde platte koeken met olie bestreken. En dan slaan we even een stukje over, dan gaan we naar vers 11. Geen enkel graanoffer dat u de Heer aanbiedt mag met zuurdeeg bereid worden, want u mag niets van wat met welk zuurdeeg of met welke honing dan ook bereid is als een vuuroffer voor de Heer in rook laten opgaan. Als offergave van eerstelingen mag u die aan de Heer aanbieden, maar ze mogen niet als een aangename geur op het altaar komen. Elk offergave van graanoffers moet u met zout bereiden. Het zout van het verbond met uw God mag u aan uw graanoffer niet laten ontbreken. Bij al uw offergaven moet u zout aanbieden. En dan slaan we even een paar bladzijden over en dan gaan we even naar hoofdstuk 6. Dan wil ik ook nog een paar versen met jullie lezen. Leviticus hoofdstuk 6 en dan vers 15, de laatste zin. Daar gaat het ook over het graanoffer. Leviticus 6, vers 15, de laatste zin. Het is een aangename geur tot de gedachtenis voor de Heere. Vers 16. Wat er nu van overblijft, mogen Aaron en zijn zonen eten. Het moet ongezuurd gegeten worden op de heilige plaats. In de voorhof van de tent van ontmoeting moeten zij dat eten. Het mag niet met zuurdeeg gebakken worden. Het is hun aandeel dat ik hun gegeven heb van mijn vuuroffers. Het is allerheiligst, zoals het zondoffer en als het schuldoffer. Al wie mannelijk is onder de kinderen van Aaron moet het eten. Het is een eeuwige verordening al uw generaties door met betrekking tot de vuuroffers van de Heere. Ieder die het aanraakt wordt erdoor geheiligd. Even tot zover. Ik weet niet precies hoe lang het is geleden, maar ik denk wel 3/4 jaar geleden ongeveer. Toen zijn we begonnen met de offers. En toen ben ik begonnen met het brandoffer. En ik was eigenlijk heel kort even een terugblik schetsen van wat we toen over gesproken hebben met elkaar. We zijn begonnen met het brandoffer. En het brandoffer, dat was het offer wat volledig werd verbrand. Op het brandofferaltaar in de tabernakel. Dat was een beeld van de Heer Jezus, die niet als eerste naar deze wereld is gekomen om jou en mij te redden. Om u en mij te redden, maar hij is als eerste naar deze wereld gekomen om zich volledig over te geven aan God de Vader. Zijn volledige toewijding. Dus dat is de volgorde van God. Die begint altijd bij het beste. Dus ook de volgorde in de Bijbel van al de brandoffers, daar is niet voor niks zo opgeschreven. God begint altijd bij het beste. En dat was dat zijn zoon zich volledig heeft overgegeven. Als wij tot geloof komen, dan beginnen wij helemaal aan de andere kant. Dan beginnen wij bij het schuldoffer. Daar hebben we ook gezien aan het schuldoffer dat de Heer Jezus voor ons het schuldoffer is geworden. Hij heeft onze zonde gedragen aan het driewoudige kruis van Golgotha. Christus is het schuldoffer. Daarna hebben we gesproken over het zondoffer. Dat spreekt over onze zondige natuur. Waar Paulus over spreekt in Romeinen 6, dat onze oude natuur met Christus gekruisigd is. En dat we nu mogen leven vanuit een nieuwe natuur, als we natuurlijk opnieuw geboren zijn. Opnieuw geboren worden. En het zondoffer spreekt ook over reiniging. Ook in ons leven. Dat het bloed van Jezus ons reinigt. Dus niet alleen vergeet van het schuldoffer, maar ook ons reinigt. En als laatste hebben we over het dankoffer gesproken. En dat spreekt eigenlijk voor zich. Als je ontdekt dat de Heer Jezus jouw schuld heeft betaald. En onze oude, rotte natuur. Ik zeg het maar gewoon zoals het is. Heeft mede gekruisigd voor ons aan het kruis. Als je dat beleeft in je leven, dan kom je tot dankbaarheid. Dan kom je tot dankbaarheid voor datgene wat Hij voor jou en mij heeft gedaan. De Heer Jezus, daar moet het om draaien ook in ons leven. Want het gans heelal getuigt van zijn majesteit, van zijn kracht. Maar om nou weer naar het brandoffer over te schakelen, om een toegewijd leven te willen leven, ook in ons leven, dat stopt niet alleen dat wij hem danken voor datgene wat hij heeft gedaan. Maar dat vraagt dat we ons steeds voortdurend voeden met de Heer Jezus Christus. Want hij zegt zelf in Johannes 15, zonder mij kunt gij niets. Dus wij hebben steeds weer in ons leven de Heer Jezus nodig, dat we zijn leven eten, zijn woorden in ons komen, om steeds ook weer toegewijd te mogen leven. Nou, daar gaat het graan, het spijsoffer over. Dat gaat over, in dit graanoffer zien wij Christus als het brood des levens. Pieter heeft het al gebeden. Jezus is werkelijk het brood des levens wat uit de hemel is neergedaald. Tot voedsel voor onze ziel. En het is Gods verlangen dat de mensheid hem leert kennen, opnieuw geboren wordt, vervuld wordt met de Heilige Geest. En dat we een blij leven leven. En niet een leven van dit mag niet en dat mag niet. Maar dat we door de kracht van Gods Geest dat nieuwe leven mogen leven. Maar dat vraagt wel iets ook van u en mij. En ook daar wil Hij ons mee helpen. Om het brood tot ons te nemen. Het levende brood der Jezus. Zoals ook Johannes zegt in Johannes 6, vers 57. Zoals de levende Vader, zegt Jezus, mij gezonden heeft. En ik leef door de Vader. Zo zal ook wie mij eet, leven door mij. Jezus was voortdurend afhankelijk van zijn hemelse Vader. En Hij zegt ook tegen ons, als wij datzelfde leven willen leven als Jezus, dan vraagt het een voortdurend het eten van Jezus. En dat is natuurlijk niet letterlijk dat wij hem eten, maar dat wij geestelijk ons voeden met het woord van God. Dus als wij onze Bijbel niet lezen, ja, dan worden we eigenlijk arm. En zo is het ook in het natuurlijke leven. Zoals een natuurlijk mens moet eten, wij allemaal, en als het goed is hebben we denk ik allemaal misschien vanmorgen gegeten. Dat is belangrijk om ook in leven te blijven. Nou, zo is het ook geestelijk. Dat wij het voedsel, het woord van God, tot ons nemen voor onze ziel. En dat is waar de wereld naar snakt. De wereld snakt naar vrede in de harten. Want er is overal onrust, onvrede, angst. Er is heel veel angst. Maar Jezus maakt vrij van angst. En Hij verlangt dat wij ook in die vrijheid staan, in die vrijheid leven. En gebruikt worden ook in deze wereld om anderen te vertellen van het Lam van God. En dan is het nodig dat wij dat brood eten, want Hij doet het ook. Als wij Christus eten, dan zal ook dat leven uit ons leven vloeien. Alleen, wat is altijd het gevaar? Als wij iets mogen doen voor de Heere, dan kunnen we heel snel denken dat wij weer iets zijn. En toen moest ik denken aan het voorbeeld, als een kind gevoed wordt met voedsel, dan is niet het kind zelf wat er iets aan kan doen dat het groeit. Maar het voedsel moet wel in het kind komen, in ons allemaal, om te groeien. Maar het is het voedsel wat het kind doet groeien, niet het kind zelf. En zo moeten wij, ik hoop dat u het vat, het woord, hebben wij de verantwoording om het woord van God tot ons te nemen. Bewust te zijn in ons denken dat Hij er is. Dat Hij meekijkt, ons hart, jouw hart en mijn hart kent. En dat we weten dat Hij zijn leven in mij wil leven. En als we dan groeien, dan gaan we Hem de eer geven. Dat is zijn verlangen. Dat wij Hem zullen grootmaken, Hem zullen prijzen voor wie Hij is. Dus er is ook groei in het natuurlijke leven, maar ook groei in het geestelijke leven. Dus ook als wij vergeven zijn van zonde, dat is geen eindstation, zoals velen geloven. Dat dacht ik vroeger ook, als je weet dat je vergeven bent, ja dan ben je er. Nee, dat is het begin. Als we weten dat we vergeven zijn van schuld, Christus meer en meer gaan mogen eten, gaan leren kennen wie hij is, dan begint het leven. En dan gaan we hem de eer brengen, want er is niets wat ik aan groei kan doen. Maar wel moeten wij er iets aan doen wat de groei kan belemmeren. Dat is heel belangrijk. Het zijn twee dingen. Altijd twee dingen. Gods woord is ook altijd in balans. Dus alles wat de groei van jou en mij belemmert, alles wat ik tot mij neem, wat geen eeuwigheidswaarde heeft, dat betekent niet dat we nooit iets anders mogen lezen. Zo bedoel ik het helemaal niet. Maar wat heeft onze eerste prioriteit? En dat moet Christus zijn. De Heer Jezus. En het wonder is ook nog dat Hij ons daarbij wil helpen. Nou, het graanoffer is één aspect van wat Jezus heeft gedaan. Ook voor u en mij. En eigenlijk staat het graanoffer meer ook voor Jezus zijn leven hier op aarde. Want het graanoffer was namelijk geen bloedig offer. Alle andere offers waren een bloedig offer. En ik heb misschien voor degenen die hier de vorige keren er ook niet bij waren. Ik was dat voorbeeld gebruikt. Heel eenvoudig. Dat al die offers kun je eigenlijk vergelijken met... Als je een huis hebt met 5 foto's. Van links, van rechts, van voor en achter. En van boven heb je 5 foto's van 1 huis. Maar het zijn alle 5 verschillende foto's van 1 en hetzelfde huis. En zo zijn eigenlijk al die brandoffers... zijn allemaal een heenwijzing naar dat ene offer wat Jezus voor u en mij heeft gedaan. Dus elk offer zien wij weer iets nieuws in wat Hij voor mij heeft gedaan. Dat is geweldig rijk. Nou, en in dit offer mogen wij zien dat Hij, zoals de levende Vader, Jezus gezonden heeft en leeft. En Hij leeft door de Vader, zo zal ook wie mij eet, leven door mij. Het is een offer voor, ja, je zou kunnen zeggen, ook voor ons leven tot groei, tot bloei mag komen. Zoals Petrus dat ook zegt. Maar groei in de genade. En de kennis van de Heere. Van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. Dat kun je vinden in 2 Petrus 3 vers 18a. Dus groei is belangrijk in ons geestelijk leven. Dat we niet stilstaan, maar vooruit mogen komen. Dus voedsel betekent groei. En het betekent leven. Dat we verzadigd mogen worden met de Heer Jezus. Dat is zijn eigen verlangen. Maar daar hebben we hem ook weer bij nodig. De Heilige Geest hebben we nodig. Die ook de persoon der Jezus tot ontplooiing moet doen komen in ons leven. Nou, ik wil even met jullie gaan terug naar Leviticus 2, vers 1. Daar staat het eerste graanoffer beschreven wat uit 3 substanties bestaat. Ik lees het nog even 1 keer voor. Leviticus 2, vers 1. Wanneer een persoon de Heere een graanoffer als offergave aanbiedt, moet zijn offergave meelbloem zijn. Dan moet hij er olie op gieten en er wierook op leggen. Dus die Israëliet die daar een vrijwillig offer was dit, die je mocht brengen, dat moest bestaan uit meelbloem. En meelbloem, dat zullen we allemaal eens gezien hebben, dat is eigenlijk zo net, dat is heel fijn. Dat is net stof, dat is helemaal gelijk, dat is... Er zit geen enkele grove korrel in. Het is volkomen gelijk. En als je nou een graankorrel hebt. Die moest dus vermaald worden. Als een graankorrel vermaald wordt. Dan kwam pas de binnenkant openbaar. Dus een graankorrel die vermaald wordt. Dan kunnen we aan de binnenkant dan pas zien of die graankorrel ziekte in zich had. Ziek was. Of dat die niet als het ware rot was van binnen. Nou, Jezus is de graankorrel. Die ook voor u en mij gestorven is. Aan het kruis van Golgotha uiteindelijk. Maar hij heeft ook in zijn leven bewezen dat hij de enige volmaakte graankorrel was. Waar niets verkeerds in heeft gezeten. En dat vind ik heel bijzonder als we lezen in Exodus 12. Daar lezen we over dat de Israëlieten het Pesachfeest werd daarin gesteld. En wat moest er dan gebeuren? Op de 10e van de maand Nisan moest er een lam van een jaar oud. Pas werd ik daarop gecorrigeerd door een broeder, door Ilko, die zei, het was niet een klein lief lammetje. Dat vond ik mooi dat hij dat zei. Want ik zei wel eens van, dan zie je zo'n klein lief lammetje staan. Maar het was een lam van een jaar oud. En die lam van een jaar oud was dus eigenlijk volwassen. Het moest een volmaakt lam zijn. Want het werd in huis gehaald, het lam, van een jaar oud. En het werd 4 dagen in huis genomen. De 14e van de maand Nisan, dat kun je lezen in Exodus 12, werd het geslacht. En het bloed werd dan aan de deurposten gesmeerd en de engel des verderfs ging aan hen voorbij. En het lam werd 4 dagen in huis gehaald, want het had 4 dagen de tijd om te kijken of het lam volmaakt was. En als we nou weten in het Nieuwe Testament dat Johannes zegt, zie het lam van God dat de zonde de wereld wegnam. En wat is nou bijzonder eraan dat Jezus op de 10e Nissan door zijn eigen volk Jeruzalem werd binnengehaald. En toen riepen ze Hosanna. Hosanna, want de koning komt. Ik denk dat we dat allemaal kennen, die geschiedenis. En de 14e Nissan, dat was het Pesachfeest. Waar uiteindelijk de Heer Jezus stierf aan het kruis van Golgotha. En in die 4 dagen in het bijzonder is Jezus vernederd. Hij is geslagen en hij bleek volkomen de volmaakte te zijn. Christus is 4 dagen lang zwaar beproefd. En wie zei dat? Pilatus zei, toen ze riepen dat hij gekruisigd moest worden, toen zei Pilatus, ik vind in deze geen schuld. Hij was het volmaakte offerlam wat voor u en mij moest sterven aan het kruis. Voor u en mijn zonde. En dat is niet goedkoop, want het helpt ook ons als we dat gaan zien. De grootheid van wat hij voor mij heeft gedaan. En dan ook nog zijn rijkdom ons meedeelt, dat ik niet een arme tierige zondaar blijf, maar ik rijk ben geworden in hem, in Christus. En die Jezus verlangt dat je verzadigd bent met het leven, want hij is gekomen om u en mij leven te geven, dat in overvloed. Maar er is een tegenstander, die probeert de gelovigen hun gedachten te beïnvloeden, om niet bezig te zijn met het woord, om niet bezig te zijn met Jezus Christus, maar met van alles en nog wat. Om ons af te houden van de rijkdom die er is te vinden in de Heer Jezus. En ik vind het geweldig om te zien. Dat meelbloem wijst zo prachtig heen naar het volmaakte leven van de Heer Jezus Christus. Hij was werkelijk de volmaakte. En natuurlijk niet alleen die 4 dagen, maar in zijn hele leven. En zo kunnen we ook kijken hoe perfect en volmaakt hij was. Als je zoekt naar vertroosting of naar meeleven in je eigen leven, of je zoekt ernaar om het een ander te geven, wat is het antwoord? Kijk naar Jezus. Bijvoorbeeld in Johannes 11, hoe hij omging, hoe hij weende bij Martha en Maria, toen Lazarus was gestorven. Dat hij meeleefde. Jezus had een volmaakte meeleven. Als we naar Jezus kijken en dat tot ons nemen, gaat dat leven, dat meeleven van Jezus, komt dan in ons en doet ons groeien in meeleven. Willen wij met anderen meeleven, dan moeten we erkennen, zonder Jezus kunnen, kan ik het niet. En maken we nog zo vaak fouten. Maar hebben we hem nodig? Zoek je liefde om het uit te delen of voor jezelf? Kijk naar Jezus, Johannes 3, vers 16. Hij gaf zijn leven voor u en mij. Zoek je genade om in een situatie die heel moeilijk kan zijn, maar je wil in de waarheid blijven. Kijk naar de perfecte Jezus, volmaakt in Johannes 8, waar die Samaritaanse vrouw die er kwam, die betrapt was op hoererij. Dat deze vrouw, de Samaritaanse vrouw is hoofdstuk 4 geloof ik, maar Johannes 8, die vrouw die daar betrapt was op hoererij. En als ze dachten, de fariseeën die probeerden Jezus te vangen, nu gaan we hem vangen. Want die vrouw moet gestenigd worden, dat was de wet. En dan Jezus, die afhankelijk was van zijn hemelse vader, die hem gezond had, niets deed, zonder dat hij het de vader zag doen. Wat zegt hij dan? Een volmaakt antwoord. Ze konden hem niet vangen. Hij zegt, wie zonde zonde is, werpen de eerste steen. Genade. En waarheid, want hij zegt erachteraan, vrouw, is er iemand die u nog aanklaagt? Nee, er was niemand meer, want ze waren allemaal afgedropen. Ze hadden allemaal begrepen, we hebben allemaal gezondigd. Zo'n volmaakt antwoord van Jezus. En dan zegt Jezus, ga dan heen. Ik veroordeel u ook niet, want hij kwam niet om ons te veroordelen, maar om onze schuld te dragen. Het schuldoffer aan het kruis van Golgotha. En hij zegt, ga dan heen en zondig niet meer. Dus zoeken wij genade in ons leven. Kijk dan naar Jezus, hij is vol genade, ook vandaag. Vol van genade en waarheid. Zoek je barmhartigheid om barmhartig te zijn in een moeilijke situatie. Als er één is geweest, de Heer Jezus in Gethsemane. Dat hij daar in Gethsemane liep en dat daar al die vijanden met stokken en zwaarden naar hem toe kwamen. En Petrus, die wilde de Heer Jezus helpen. Die was vurig van geest. En die sloeg het oor af van Malchus. En wat zegt Jezus dan? Doe je zwaard in je zijde. Barmhartigheid, dat is tegenover zijn vijanden, hè, die hem wilde doden. Hij pakt het oor op, de volmaakte Jezus. En op wonderlijke wijze geneest Jezus dat oor aan zijn lichaam. Zoek je barmhartigheid in tijden van moeilijkheden, dan moeten we kijken naar de Heer Jezus. Zoek je geborgenheid als je alleen voelt, eenzaam bent. En dat kan in ons alle leven gebeuren. Er zijn mensen die in de massa opgaan, maar toch eenzaam. Die daarmee worstelen. Kijk naar Jezus. De Heer Jezus daar alleen. Bloed zweten. Niemand wist ervan. En alleen God de Vader. Hij is voor u en mij. Hij is degene die nu in de gelovigen woont. Dus ik kan me eenzaam voelen tegenover mijn vijanden misschien wel. Maar Jezus met ons is meer dan zij die tegen ons zijn. Christus Jezus de verlosser voor u en mijn leven. Wat een geweldige genade. Het meelbloem is een beeld van de volmaaktheid van Jezus. En een heel mooi beeld daarvan vinden we ook in het Oude Testament, vind ik zelf. In 2 Koningen 4, een paar versen. Het gaat over de kolokwinter. In 2 Koningen 4. Daar gaat het ook over het meel. Twee Koningen 4, vers 38. Een bijzondere geschiedenis. Daar staat, toen Elisa weer in Gilgal kwam, was er honger in het land. Ik weet niet hoe het in uw ziel vandaag is, maar je kan misschien ook wel dor zijn. Of momenten hebben dat je weet in je leven dor of droogte mogen ervaren. Nou, hier was er ook was honger in het land. En de leerlingprofeten zaten voor hem, voor Elisa. Hij zeide tegen zijn knecht, zet de grote pot op het vuur en kook soep voor de leerlingprofeten. In het geloof eigenlijk. Hij zegt, er is honger, maar er moet gekookt worden. Dat was Elisa, de godsman, die vertrouwde op God. Een van hen ging naar het veld om groenten te plukken. Hij vond een wilde slingerplant en plukte daarvan wilde kolokwinter. Zijn kleed vol. Ik heb even op internet zitten zoeken, het lijkt op meloenen. Het is net een hele begeerlijke meloen. Je denkt van, nou, dat ziet er lekker uit. Maar kijk wat er staat. Hij kwam terug en sneed zijn stukken in de soeppot, hoewel zij niet wisten wat het was. Geen onderscheid. Het is ook vandaag de dag zo. Hoeveel zijn er niet die beneden de maat leven? Geen onderscheid hebben. Niet weten wat ze tot zich moeten nemen om te leven uit hem. Daar mogen we allemaal in toenemen, in groeien, dat Gods geest ons daarin te hulp wilt komen. Dat we onderscheid mogen krijgen wat van God is en wat niet van God is. Hier, zij wisten niet wat het was, dus ze hadden zomaar wat voedsel tot zich genomen. Wat nemen wij tot ons in ons leven? Het doet ertoe. Elk ding in mijn leven, nou het voor mezelf, wat niet gebaseerd is op zijn glorie, gaat voorbij en zal nooit terug te vinden zijn in de eeuwigheid. Maar ieder ding wat wij doen, voor zijn glorie, daar krijgen we ook nog loon voor. Dat is niet te bevatten. Maar het gaat om de Zoon. Het gaat om Christus. Vers 40. Daarna schepte men voor de mannen op om te eten. Het gebeurde nu toen zij van die soep aten, dat ze het uitschreeuwden. En zeiden, man Gods, de dood is in de pot. Zij konden het niet eten, want het was giftig. De dood is in de pot, maar wat gebeurt er dan? Zo mooi dit vers, vers 41. Maar hij zei, Elisa, breng dan meel. Hier komt het meel terug van het graanoffer, wat bestond uit meel. En hij wierp het in de pot en zei, schep het voor de mensen op om te eten. Toen was er niets verkeerds meer in de pot. De dood in de pot. Als we als gemeente gewoon de liturgie doorgaan en we zijn ons niet bezig met Jezus en we zijn ons niet aan het voeden, dan is de dood in de pot. Gaat ook de gemeente, het vuur van Gods geest gaat uit. Want we groeien niet meer. Als je niet eet, ga je dood. Maar als we geestelijk niet tot ons nemen, gaan wij ook dood. Dus we hebben een opdracht. Dat we al het waardeloze uit ons leven wegdoen. En dat wat waardevol is, dat we dat tot ons nemen. En dan is het ook nog de bedoeling dat je hoofd opgeheven kan houden. Door Gods genade. En bruikbaar kan zijn in jouw persoonlijke leven voor de mensen om jou heen. En ik wil je aansporen vandaag, blijf bidden voor je buren, voor je familie, voor je kennissen, voor je collega's. Al bid je er misschien al 20 jaar voor. Stop niet met bidden. Dat zullen we straks ook zien. Gebed, hoe belangrijk dat is. Dus als de dood in de pot is, dan is er altijd nog een ommekeer. Ga meel halen. Ga naar Jezus en doe wat hij zegt. En het leven komt er weer in. Dat het vuur mag branden van Gods geest in jouw persoonlijk hart, maar ook in het leven van de gemeente in onze totaliteit. Als je erover nadenkt dat wij als gemeente van Jezus Christus zijn het reservoir van Gods heerlijkheid. Nou, als je een reservoir hebt, bijvoorbeeld een houten ton waar zo'n ijzeren ring omheen zit, die ons bij elkaar houdt, dan moet ook de band van de liefde moet ons bij elkaar houden. Maar als er een gat in een van de planken zit, stroomt het leven er weer uit. Dus we hebben een verantwoording naar de Heer en naar elkaar. Dat ook de liefde blijft branden in ons hart. En als je zegt, als de eerste liefde weg is geëbd, roep hem aan. Heer, ik heb u nodig, Heer Jezus, het meel. Want dat verandert ons leven. En dat is geweldig, dat we op de Heer Jezus mogen vertrouwen. Goed, de tweede. Even weer terug naar Leviticus. Het tweede wat bij dat graanoffer hoorde was olie. En olie is ook een beeld van de Heilige Geest. En dan lezen we in Leviticus 2 vers 4. Dat gaat eigenlijk over een tweede soort graanoffer. Daar kan ik allemaal niet over uitweiden, dat duurt te lang. Maar dat in ieder geval, daar waren ook weer drie aspecten van. In een oven kon je iets bakken, in een bakplaat en in een pan. Dat hebben we allemaal niet gelezen. Maar het gaat maar even over één zinnetje. In Leviticus 2 vers 4 staat: en wanneer u als offergave een graanoffer aanbiedt dat in de oven gebakken is, moet het ongezuurde koeken van meelbloem zijn. Met olie gemengd en ongezuurde pannenkoeken met olie bestreken. De Heer Jezus is uit God geboren. In Lucas 1 vers 35 staat, dat hoef je niet op te zoeken, ik zal het voorlezen. En de engel antwoordde en zeide tegen haar: de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. Jezus is verwekt in de moederschoot door de Heilige Geest. Maar na de doop, toen Jezus gedoopt werd en opkwam uit het water, wat lazen we toen dat hij aan het bidden was, en de Heilige Geest kwam als duif ook op hem. En hier in het Oude Testament vinden we eigenlijk twee manieren van olie. Het moest gemengd worden met olie en het moest bestreken worden met olie. En in een Engelse vertaling staat er: het werd gezalfd met olie. Dus Jezus is ons grote voorbeeld. Hij is door de Heilige Geest verwekt in de moederschoot. En hij werd op zijn 30e kwam de Heilige Geest op hem. Dus we moeten, en in ons leven zit ook die tweeërlei. We moeten uit God geboren worden. Johannes 3 vers 5 tot 7. En we moeten gedoopt worden in de Heilige Geest. Gedrenkt worden in de Heilige Geest. Handelingen 1 vers 8. Als de Geest over u komt, zult gij kracht ontvangen en mijn getuige zijn. Dus ook kracht en getuige is een kenmerk van iemand die wederom geboren is. God wil dat wij getuigen met vrijmoedigheid. Hoe vaak lopen we er niet tegenaan dat we niet vrijmoedig zijn? Omdat we de genadetroon misschien niet bestormd hebben. We moeten wedergeboren worden en gedoopt worden, vervuld worden met de Heilige Geest. En dat moet elke keer weer opnieuw. En van de week heb ik het ook zelf opnieuw ook weer beleefd. Dat we eenvoudig aan bidden waren ze: Heer, uw woord zegt dat we mogen bidden om de Heilige Geest. En uw woord zegt, als wij bidden om de Heilige Geest, dat u hem zal geven. Vervul ons en maak ons tot een getuige. En afgelopen week, toen kwam ik in aanraking ook met een jongen. Hij kwam op de school en hij moest batterijen ophalen. En ik had een heel leuk gesprekje zo met de jongen over koetjes en kalfjes. Hij kwam zo'n grote ton ophalen die daar staat op school voor alle batterijen zeg maar mee te vullen. En die was vol. En de jongen die kwam binnen. En hij was een aardige jongen. En ik op een gegeven moment vroeg aan hem: wil je koffie? Nou, dat wilde hij. En dan zit je online ook te bidden: Heren, wilt u openingen geven om te getuigen van de grootheid van wie u bent? En die jongen die kwam naar school binnen en hij zegt: nou ja, lekker, ik wil koffie. Hij kwam helemaal uit het noorden van het land. En hij kwam uiteindelijk in ons midden. En ik zat van te bidden en zeg: Heren, mag ik iets delen van uw liefde? De Heren wil dat we getuigen, maar Heren, ik kan het niet zonder u. Ik heb u nodig. En toen kwamen we zo op van: zo ben je gelovig? Nou, hij was vroeger wel gelovig opgevoed. Maar ja, heel lang heeft hij nergens meer aan gedaan. Maar door alles wat er in de wereld gebeurt, werd hij er toch maar aan bepaald. Dat er toch meer moet zijn. En er was vroeger iets gezaaid in zijn hart. Hij was vroeger door, had dit woord van God meegekregen. Hoewel hij er niets van begreep. En uiteindelijk vond ik het zo heerlijk. Ik mocht gewoon de Bijbel pakken en een aantal versen. Ik geloof dat we 3 versen heb ik laten lezen. En er iets over kunnen delen. En die jongen die was perplex. Dat er dingen staan in het woord die hij nooit had begrepen. En wat mij dan raakt is dat hoeveel mensen vandaag zitten onder het woord, maar weten niet waar ze, begrijpen er niets van. Als ze niet opnieuw geboren worden, dat de Heilige Geest ons wil helpen om het woord te verstaan. Dat we daar ook mogen roepen tot God. Zoals bij Elisa, die godsman. Dan mogen wij roepen als het woestijn is in jouw leven. Heere God, ik wil bidden om de Heilige Geest. Ik wil mijn hart aan u toewijden, want hij vraagt ons hart, broeders, zusters. Hij vraagt geen religie, hij vraagt ons hart. En ik mocht getuigen van het leven van de Heer Jezus, dat hij mijn leven heeft veranderd, maar dat hij ook de jongen zoekt. En dan was de Sarah, was sprakeloos. Ik zeg tegen hem, ik zeg, mag ik voor je bidden? En ik mocht voor hem bidden en ik heb met hem gebeden, heel eenvoudig. En zo mogen we eenvoudig getuigen van de genade die er is in Christus. Maar vraag 's morgens aan de Heer, Heere, wilt u deze dag mij leiden, dat ik ook mensen die op mijn pad komen, dat u dat wilt leiden. Bid om de leiding van de Heilige Geest. Dus wedergeboren en de kracht van Gods Geest hebben we nodig om ook in dit leven staande te blijven. En dan worden we tot een wierook. Want het wierook was een aangename geur voor God, hebben we gelezen in Leviticus hoofdstuk 2. Een wierook voor God en dat werd helemaal verbrand. Dat was volkomen voor de Heer. Dus alles wat wij doen in ons leven moet, de intentie moet zijn, niet ik, maar Christus. En het vraagt steeds in ons leven afhankelijkheid, nederigheid. En dat we zeggen, Heer Jezus, wij hebben u nodig. En dat wijst ook op gebed. Dat kunnen we allemaal niet lezen, maar in Openbaring 5, vers 8. Daar staat gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. Gebed is een reukwerk voor God. En bidden is zwaar werk. Ik heb jullie dat kennen, dan ga je bidden met elkaar, alle goede moed, maar dat valt zo dood als een pier soms. Dan denk je, wat is dit? We hebben niet een strijd tegen vlees en bloed. Maar dat we alles afleggen. Dat we ons focussen in onze geest op de Heer Jezus die ons te hulp komt. Door de Heilige Geest. Ook wat wij moeten bidden. Dus geef niet op als het droog is. Maar roep de Heer Jezus aan. Het meel. Dat het weer leven is. Dat we het kunnen eten. Hij maakt het voedsel levend. Hij maakt u en mij levend. Dan hebben we nog een aspect. Dat is het zout. Dat hebben we ook gelezen. Dat er wel 3 keer in een stukje in Leviticus 2 gaat het over het zout. Het zout was ook, het mocht bij geen één offer ontbreken. Jezus is het zout. Ieder die met hem in aanraking kwam, ja, kreeg iets mee, veranderde. Als je die geschiedenis leest, of gewoon in alle, of de evangelie leest, waar Jezus kwam, gebeurde er wat. En nu Christus door het geloof in ons woont, is het ook zijn verlangen dat waar wij komen, er ook wat gebeurt. Wij zijn één plant met hem geworden. Een eenheid die niet te scheiden is. Ja, de zonde maakt scheiding. Net als voor de kinderen misschien ook mooi. Als je een stekker en een stoppeltak steekt. En die zit al lang snoer aan. En aan het eind van de snoer zit een lamp. Onze lamp moet brandend blijven. Dan moeten die stekker moet in een stoppeltak. Moet verbonden zijn moeten wij met boven, met de Heer Jezus. Maar zodra er één zonde komt in ons leven. Iets van onszelf. Dan komt er een kink in de kou en de lamp gaat uit. Je hoeft maar een millimeter koper ertussen uit te halen en de lamp gaat uit. Maar het zit heel dicht bij elkaar. Dan hebben we gelukkig de genadetroon. Als we onze zonde beleiden. Te opruimen, in het licht brengen. Eerlijk zijn, open zijn. Ook voor jullie kinderen, dat je het opruimt. Medeklasgenoot. Dan ga je merken, hé, de lamp gaat weer branden. De blijdschap komt terug. De vrede is daar. Het zout. En Jezus zei dat ook in Matteüs 13. Matteüs 5 vers 13. U bent het zout van de aarde. Ik weet nog goed, jaren geleden toen mijn kinderen op een andere school zaten. Dat mijn kinderen thuis kwamen met allerlei tekeningen. En dat lag bij ons in huis. En mijn vrouw die zat op een gegeven moment zo te kijken naar een van die tekeningen. Die zag allemaal occulte tekens. Nou, als je niet weet wat occulte tekens zijn, dan moet je maar eens opzoeken. Maar dat is in ieder geval foute boel. Dat wil je niet in je huis hebben. Allerlei duivelse tekens. En het leek heel erg schattig tussen allerlei van die schablonen die kinderen op een papier leggen en dan zo over kunnen trekken. Wat gebeurde er? Ja, wat moeten we ermee? Want ik was op school gedaan. Die schablonen lagen op school. En alle kinderen die dat tekenden in hun vrije tijd, kregen al die schablonen mee naar huis. Occulte tekens waar God niet blij van wordt. Uit het kamp van de duisternis. Toen hebben mijn vrouw en ik gezegd, we moeten er wat mee. Maar ja, we voelden ons ook onbekwaam. En wat moeten we gaan zeggen, hoe ze zien ons aankomen, begrijpen ze het wel. En dan kun je een soort terughoudendheid ervaren. Wat hebben we gedaan? Onze knieën gebogen. Bij de genadetroon. We hebben gebeden, heel eenvoudig. Het is al jaren geleden. Misschien wel 10 jaar geleden, denk ik, onderhand. En wat gebeurde er? Mijn vrouw die is naar school gegaan. Wetenschap dat Hij onze kracht is. De kracht van de Heilige Geest. En ze heeft er eenvoudig met de juffrouw over gesproken. Weet je wat er gebeurde? De juffrouw zegt, dat heb ik helemaal niet gezien. Die pakte heel die doos met al die schablonen. Die heeft alles weggeknikkerd in de container. We zijn het zout der aarde. En die tekens gingen niet meer zomaar de huizen binnen. Wees alert en bid om de leiding van Gods Geest. Het is zomaar een eenvoudig voorbeeldje dat wij het zout mogen zijn der aarde. Om zo ook elkaar ook te helpen en onze medemens. Dan weet ik nog heel even kort. Wil ik nou met jullie even die tekst lezen, Leviticus 6. Er staat in Leviticus 6. En er is nog veel meer over te zeggen. Dat weet ik, maar we gaan omwille van de tijd gaan we dat allemaal niet redden. Dan zouden we hier een dag bij elkaar moeten zijn. Maar ik wil eigenlijk nog wel iets belangrijks meegeven. Leviticus 6 is 18 de laatste zin. Nou, laten we heel die tekst lezen. Leviticus 6 is 18. Al die mannelijke van Aaron. Die moet het eten. Aaron is de hoge priester. En zijn kinderen moesten daarvan eten. In het nieuwe verbond weten wij, Jezus is onze hemelse hoge priester. En wij zijn zijn kinderen, als we wederom geboren zijn. Mogen we zijn kinderen zijn, samen met hem. Ook een beeld van de gemeente zou je kunnen zeggen. Het is een eeuwige verordening. Al uw generaties door, met betrekking tot de vuuroffers van de Heer. En hier gaat het dan over het graanoffer als vuuroffer. Ieder die het aanraakt, wordt erdoor geheiligd. Dus het eten moest gegeten worden. Als je het aanraakt, die werd erdoor geheiligd. Als je het voedsel tot je nam. En ieder die dat aanraakt, die werd daardoor geheiligd. Dat doet mij denken aan het Nieuwe Testament in Hebreeën. En daar wil ik nog een paar versen met jullie op lezen. Het voedsel waar het hier over gaat. En ieder die het aanraakt, wordt erdoor geheiligd. Dat doet mij denken aan Hebreeën 2, vers 10 en 11. Als nou Jezus het graanoffer, het spijsoffer is, elk aspect van alle offers wijst heen naar de Heer Jezus, dan aten ze daar in het vooruitzicht eigenlijk van de Heer Jezus. Wij moeten ook zo Jezus tot ons nemen. Wat staat er dan in Hebreeën 2 vers 10? Want het paste hem, hier gaat het om God de Vader, om wie alle dingen zijn, dus alle dingen zijn er voor hem, maar dat staat ook over de Zoon in Hebreeën 1, maar hier wordt de Vader bedoeld, en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen, andere vertaling zegt beter, zonen, hij om veel zonen tot heerlijkheid te brengen, dat Jezus de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Dus het was de enige mogelijkheid, het paste hem, het paste God, er was maar één weg, wat voor God paste, dat Christus moest lijden om vele zonen tot heerlijkheid te brengen. En in Hebreeën 6 staat dat Jezus de voorloper is die de hemel is binnengegaan met hemelvaart. En nu is het Gods verlangen en heeft hij dat ook volbracht in zijn Zoon. Zoals Jezus de voorloper is binnengegaan, de leidsman, dat is zelfs voorloop of een leider, van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Jezus zijn leven, die zich volkomen heeft overgegeven, die volkomen volmaakt is, die zijn leven heeft gegeven, was de bedoeling van God de Vader om vele zonen in diezelfde heerlijkheid te doen delen. Nu hebben wij in de geest al in die heerlijkheid, delen wij in de geest daar al in. Straks ten volle in de hemel. En dan komt het vers wat ik bedoel in vers 11. Immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Hij die heiligt is de Heer Jezus. Als zij die geheiligd worden, zijn wij, de gelovigen. Jezus die heiligt, als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. En dan komt het weer terug. Jezus is verwekt door de Heilige Geest en met zijn 30ste gedoopt in de Geest, vervuld met de Heilige Geest. Diezelfde Geest heeft ons opnieuw geboren te worden. En het is de bedoeling dat we ook vervuld worden dagelijks in ons leven door de Heilige Geest. En nou is het Jezus die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allebei uiteen. Uit God, geboren door de Heilige Geest. Dat is een geweldig wonder. Een eenheid die daar is, met Jezus en met ons. Zie je dat? En hij, daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen. Dat wij broeders en zusters zijn van de Heer Jezus. Dat wij werkelijk in diezelfde heerlijkheid mogen delen als hij. Hij die daar nu zit aan de rechterhand van de Vader. En nou vraagt hij ook van ons in ons leven hem na te volgen. Christus heeft voor ons ten volle de prijs betaald aan het kruis van Golgotha. En zijn leven hier op aarde was een volmaakt leven. Maar het werd openbaar in het lijden van hem. En ik hoop dat je er nog even bij blijft. Hebreeën 5. Vers 8. Ook een bekende tekst. Hoewel hij de zoon was, de Heer Jezus, Hebreeën 5 vers 8. Heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Christus was volmaakt, maar moest door lijden heen vervolmaakt worden. Dat hij werkelijk bleek de zoon van God te zijn. Die graankorrel die vermaald werd. En Christus is de graankorrel die gestorven is. Bleek in zijn leven, in alle situaties van zijn leven, in alle aspecten van zijn leven, bleek hij de volmaakte. En ik heb nu deel aan die volmaakte, als ik hem tot mij neem, dat die volmaakte, dat ik daar deel aan ga krijgen. Als ik hem eet, zoals die priesters in Leviticus hoofdstuk 6, die dat voedsel tot zich namen, dat voedsel heiligde hun. Als wij Jezus tot ons nemen, dan is het woord van God, wat door de Heilige Geest bekrachtigd wordt, ons leven verandert naar zijn beeld. En dan zegt vers 9, dat is ook dan logisch van Hebreeën 5. En toen hij volmaakt was geworden, want dat was hij al. Dat bedoelt eigenlijk, vervolmaakt. Is hij voor allen die hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Gehoorzaamheid. Dus als wij niet gehoorzamen, als wij wel alles geloven geestelijk, maar niet gehoorzamen, dan is het niet volgens de schrift. Allen, hij is volmaakt geworden voor allen die hem gehoorzaam zijn. God vraagt van ons gehoorzaamheid. Om hem na te volgen. En nou ken ik dat zelf ook in mijn leven. Dat heb ik ook vaak gezegd. Ik voel me zo zwak. Hoe vaak horen we dat niet? Ik ben zo zwak. En daarom redden we het niet. Ik ben zo zwak, ik durf niet te getuigen. Ik ben zo zwak, ik durf nooit hiervoor aan te staan, want ik maak 100 fouten. Ik zeg u allemaal, ik heb ze ook allemaal gemaakt. En ik maak ze nog. Ik ben afhankelijk van hem, van de Heer Jezus. Maar gehoorzaamheid kunnen we een soort ook voor terugdeinzen. Moet ik dat doen? Maar weet je wat de toetssteen is of je echt zwak bent? Als we echt zwak zijn, zegt Paulus, wat zijn kracht in volbracht? Als wij werkelijk zwak zijn, dan zoeken wij de genade trouw. Dan gaan we erkennen, Heer, ik kan het niet zonder u. Maar ik neem de toevlucht in mijn binnenkamer en ik zoek de Heer Jezus. En dan begrijpen we, en dat vind ik zo geweldig, was voor mij ook opnieuw als het ware levend geworden. Heer Jezus, ik wil u gehoorzamen. Maar ik red het niet zonder u. En dan staat er Hebreeën 4 ertussen. En daar wil ik mee afsluiten, ik wil toch nog even met jullie lezen. Hebreeën 4 staat ertussen. Hoe nemen we nou dat leven van Jezus tot ons? Dat is het woord van God. Jezus is het woord. En de Heilige Geest die we daarvoor nodig hebben. En dan staat er in Hebreeën 4 vers 14. Nu wij dan een grote hoge priester hebben. Dus niet meer zoals Aaron, die nog zonderde. Maar we hebben nu een hoge priester in de hemel. Die de hemel is doorgegaan. Namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Het is iets vasthouden, iets vastgrijpen. Dat is niet loslaten. Vasthoudend zijn. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Zie dat? Juist wel kan hij medelijden hebben met onze zwakheden. Dat staat er. Hij is in alles waar wij doorheen gaan beproefd. Hij weet precies dat jij het niet kan, maar hij heeft het voor u en mij gedaan. En als ik Jezus tot mij neem, hem eet, gaat datzelfde leven in mij in vervulling. Dan wordt Christus in ons leven openbaar. Hij leeft mee met uw zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze, hier staat het, als wij is verzocht, maar hij was de getrouwe, de volmaakte, zonder zonde. Is het niet ons verlangen, broeders en zusters, dat Christus die zonder zonde was, zichtbaar wordt in ons leven? We hoeven niet meer te zondigen. Ik zeg niet dat we niet kunnen zondigen. We kunnen natuurlijk struikelen en er is het bloed van Jezus wat reinigt van alle zonden. Maar het is mogelijk om het volmaakte leven te leven. Alleen nooit in eigen kracht. Maar daar door Christus alleen. En dan zit die heerlijke oproep als laatste, als afsluiting. Laten wij dan met vrijmoedigheid. Zie je dat? Je kan door, ik moet gehoorzaam, ik word bang. En ken het gevoel dat je denkt, ik moet het. Ik ken jullie natuurlijk allemaal niet, maar ik ken het wel. Dat ik het gekend heb ook in mijn leven. Dat het mag groeien gelukkig in genade. Maar dat hij niet wegrent van de genade troon. Maar dat er staat, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van oordeel. De troon van de genade. Dat is een troon waar Jezus is. Opdat wij, wat krijgen we dan? Barmhartigheid, kijk naar Jezus. He, zoek je barmhartigheid, kijk naar Jezus. Hij is barmhartig. En hij wil het ook door jou en mij heen doen. Om barmhartig te zijn. Ja, zelfs voor vijanden. Om ze te zegenen, voor ze te bidden. En dat niet alleen barmhartigheid verkrijgen, maar ook genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Daar waar ik moet gehoorzamen in mijn leven, heb ik Gods genade nodig. Want ik kan het met eigen kracht niet. Dat is een bevrijding. En de toetsteen is, als ik niks kan zonder hem, en me soms zo zwak voelen, dat ken ik ook, broeders en zusters. Laten we dan vasthouden aan die genade troon. Maar hoe vaak komen wij bij de genade troon van Jezus, die ons wil helpen, dwars door alle moeilijkheden heen. Broeders, zusters, ik wil jullie als het ware oproepen, wie je ook bent, jong en oud, om in de geest te komen tot deze genade troon. En als laatste, die priesters die dat moesten eten, dat voedsel, dat was op een heilige plaats. Ons hart moet een heilige plaats worden voor de Heer of zijn. En alles wat ons hart kan bezoedelen, moet daarom weg, uit ons leven. En dat we een relatie met hem krijgen. En daar mogen wij Jezus eten. En daar gaat het leven. Absoluut gaat het daar leven. Maar als ik vasthoud aan zonde. Vasthoud aan hardheid. Vasthoud aan onbarmhartigheid. Vasthoud aan veroordeling. Dan ga je niet merken de genade van God. Die moet weg. En daar is barmhartigheid voor. Staat er. We mogen vrijmoedig toetreden. Barmhartigheid verkrijgen. Vergeving van zonde. En daarna heerlijk die genade te ontdekken dat hij het door jou en mij heen doet. Dit is een kracht, niet iets van jou en mij, maar van Gods geest, wat beleefd wordt in de kinderen van God, die met hem leven. Laten wij dan ook toetreden, op dit moment, tot de troon der genade. En als je moed is, misschien weg is, dan wil ik je aanmoedigen. Het woord van God zegt, het voedsel zegt, wat je moet eten, dat je niet moet loslaten, maar moet vasthouden aan die troon van genade. Laten we hem een kort moment daarvoor danken. Amen. Heere God, trouwe Vader, ik wil u danken voor wie u bent. En ik dank u, Heer Jezus, dat u voor ons alles heeft volbracht aan het kruis van Golgotha. En ik wil u bidden, Vader, voor ieder van ons, van jong en oud. Maak ons naar het beeld van uw Zoon, Heer Jezus, waartoe wij geroepen zijn. Help ons, Heer, om te sterven aan onszelf. Het doet soms pijn. Maar als we dan gaan zien dat daar leven uit voortkomt, Heer Jezus, dan prijs ik u, O God, dat het uw bedoeling is om ook ons te doen meedelen in die heerlijkheid van uw Zoon. Vader, u kent hier elk hart, Heer. Zijn worstelingen, zijn pijn. Misschien wel boosheid. Dan bid ik, O God, om genade voor een ieder deze morgen.
Nee, als er iets ons hart is binnengeslopen van zonde, dat we daar niet mee blijven lopen, maar dat we zullen toevluchten naar de troon van genade. En dat U, Heer Jezus, het ware meel in ons leven mag overvloeien. Dat er geen dood meer in ons hart is, maar leven. Heer, ik wil echt bidden, wilt U ons allemaal helpen om het levende brood tot ons te mogen nemen. En ik bid al Hemelse Vader, dat de Heilige Geest, Heer, ons elk hart zal aanraken. Dat de Heilige Geest, Heer, waarvan U zegt dat het die blijdschap meedeelt, dat die blijdschap van Gods Geest ons hart mag opbellen. En Heer, ik kent alle pijn en moeite waar mensen ook doorheen moeten. Ook wij. Maar U bent ons voorgegaan. En Heer, als we naar voorbeelden hebben gevraagd, dus ook voor Richard, dan bidden we voor hem. Om genade. Want bij U is er genade oneindig groot. En Heer, ik wil echt bidden, wilt U hem helpen? Wilt U hem ook leiden door uw Heilige Geest, o God? Maar ik wil U voor ons allemaal vragen, wilt U ons helpen? Dat wij voorbidders mogen zijn, zoals Jezus ook een voorbidder is, ook vandaag. Die ook vannacht voor ons heeft gebeden. En dat Uw tegenwoordigheid, Vader, uit ons leven mag stromen. Heer, ik wil U danken voor Uw Zoon, de Heer Jezus. Ik wil U danken voor mijn broeders, voor mijn zusters. Ik wil U danken voor alle kinderen in ons midden. Voor gasten, voor een ieder in ons leven. En Heer, maak ons tot een stralend licht voor de volk om ons heen. En Heer, dat wij elke keer als we zwak voelen, dat we een bewijs zal zijn dat wij onze toevlucht nemen tot Uw genade troon. En Heer, ik bid zo voor hem of haar hier in ons midden. Dat is wel vluchten tot koning Jezus. Alleen. Amen.